onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heel genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 84. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 135, het derde vers. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. En daarna wordt u gelezen uit het boek van de Psalmen, Psalm 91. De schriftlezing voor deze morgen is Psalm 91, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 135, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw laagdagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Te lezen Psalm 91. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op de welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken, en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die desdaags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen, en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen, en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, en zijt mijn toevlucht, de Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit trekken en ik zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u opnieuw in Matteüs 4. Matteüs 4 en daarvan het 5e tot en met het 7e vers. Matteüs 4, vers 5 tot en met 7, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen als volgt. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelven nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijden uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan onze broeder Slabbekoorn, die aanstaande donderdag een operatie in het Sint-Franciscus moet ondergaan. En we denken ook aan verschillende rouwdragenden uit de gemeente. De familie Vlot vanwege het overlijden van hun moeder en oma. En ook broeder Scheffers en zuster Vermeulen van Wijngaarden, die zich een schoonzus zagen ontvallen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wanneer wij naderen tot u in het gebed, geef ons dan een besef dat wij zoeken te naderen voor de Allerhoogste Koning. We hebben het zojuist gezongen. God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Onze God voert heerschappij. En wil ons doordringen van dat besef, Heere. Juist in deze dagen waarin het wereldgebeuren zo'n onrustig beeld geeft, waarin ook in de achterliggende week de ogen van velen gericht waren op de nieuwe president van Amerika, maar u staat boven alle dingen. U hebt een kores willen gebruiken om uw volk Israël uit de ballingschap te laten terugkeren. En u hebt een Augustus willen gebruiken om Jozef en Maria naar Bethlehem te brengen, opdat uw zoon er geboren zou worden. Nog altijd zijn de harten van de koningen in uw hand, en u neigt hun harten als waterbeken. En Heere, zo bidden wij ook van u, of u de regering van deze nieuwe president, die door velen de machtigste man van de wereld genoemd wordt, zo wilt gebruiken dat uw kerk daardoor wordt uitgebreid en dat uw koninkrijk zal komen. Daarvoor kunt u mensen gebruiken zo onverwacht, omstandigheden gebruiken zo ongedacht. Maar u bent een alwijze God en een almachtige God. Heere, zo bidden wij van u of u uw troost wil schenken ook op die plaatsen in deze wereld waar mensen getroffen werden door een fel verdriet. We denken aan dat aangrijpende ongeluk in Italië waarbij zoveel nog jonge scholieren omkwamen. Wat is ook dat een roepstem, zeker ook voor onze jonge mensen die misschien dit jaar nog wel een soort gelijke excursie maakten. Onderweg waren over de wegen en u hebt onze jonge mensen nog willen bewaren. Heere, weest u met allen die ontredderd achterblijven. Wilt u gedenken ook op andere plaatsen waar nood en rampen aanwezig zijn. Maar wil vanmorgen ook aan ons denken. Want te midden van alle onrust in deze wereld zondert u ons een ogenblik af onder de klanken van uw woord. Dat woord dat spreekt over het werk van Christus. Uw lieve Zoon. En geeft u, Heere, dat Hij in onze leven de hoogste waarde zou mogen krijgen of zou mogen bezitten. Wilt u, Heere, geven dat het anders mag worden in ons leven dan het van nature is? Want van nature, en laat dat voor niemand van ons een verontschuldiging zijn, maar laat het ons mogen aanklagen en laat het de belijdenis van onze schuld mogen zijn deze morgen. Van nature zien we in een strijdende en een overwinnende zaligmaker geen waarde. Maar Heere, maak ons tot mensen die zo ontdekt worden aan onze zonden. En die zo ontdekt worden aan de macht van de vorst der duisternis. En die zo ontdekt worden aan uw recht. Dat we werkelijk een Heer Jezus Christus nodig mogen krijgen. Die niet alleen zijn bloed heeft gegeven en het grote offer heeft willen brengen. Maar die ook de strijd heeft willen aanbinden tegen de vorst der duisternis. En die heeft overwonnen. En in wie in uw kracht is. Voor een in zichzelf zwakke, een welstrijdende, maar vanwege eigen schuld ook zo vaak verliezende en onderliggende kerk. Heere, maak hem dierbaar, maak hem noodzakelijk, maak hem gepast voor ons. En wil u zo aan ons denken? Alles wat hinderen kan, Heere, wil u het wegnemen. Schenkt u deze morgen een oor om te horen, een stem om te spreken, maar boven alles een hart om op te merken. En werkt u daartoe krachtig met uw geest. En laat het woord van deze morgen in zijn waarschuwende karakter, in zijn vermanende karakter, in zijn vertroostende karakter, in de harten mogen komen. Nadat u weet welke boodschap er voor ons persoonlijk nodig is. Heren, we denken aan onze broeder Slabbekoorn. Zojuist is zijn naam genoemd. Aanstaande donderdag zal hij, wanneer u het geeft, een operatie moeten ondergaan. Wil hem gedenken, Heren. In de dagen tot donderdag zou u hem willen geven dat hij de dingen mag geven in uw hand. En zou u zelf willen meegaan naar het ziekenhuis. En zou u willen geven dat de ingreep mag slagen. En dat hij gespaard en bewaard mag worden. En laten deze wegen, Heere, aan u mogen verbinden. Gedenken met allen die hem lief zijn. Weest u met de andere zieken uit de gemeente. Sommigen al lang en ernstig ziek. Sommigen getroffen door zware vermoeidheid ten gevolge van kuren. Sommigen ook kortstondig ziek in deze tijd waarin we horen van allerlei zwakheid van het lichaam. Maar wilt u daarin ook beterschap en nieuwe krachten geven? Gedenk van degene voor wie het in een ander opzicht moeilijk is. Er kunnen ook psychische redenen zijn waardoor het voor ons zwaar is, Heere. Zou u in die wegen willen gedenken en willen dragen? We bidden u voor de rouwdragenden. We denken aan de familie Vlot die gisteren stond bij het graf van een moeder. Schoonmoeder, een oma. Wilt u hen gedenken in die omstandigheden van verdriet en van gemis? En wilt u uw troost schenken? We dragen ook onze broeder Scheffers en onze zuster Vermeulen van Wijngaarden aan u op. Nu opnieuw rouw kwam in de familie. Een schoonzus werd uit het leven weggenomen. En telkens weer herhalen de roepstemmen zich. En ze prediken ons dat wij hier geen blijvende stad hebben. Heere, mag het door genade zo zijn in het leven van alle rouwdragenden onder ons. Ja, van een ieder van ons. Dat ook het vervolg van die woorden uit de Hebreeënbrief ons gelden mag. Maar wij zoeken de toekomende. Heere, gedenk ons zo. Wanneer we u al deze dingen vragen, dan is er in ons iets dat dat verdient. Dat het verdient dat u naar ons zou horen en onze gebeden zou verhoren. Maar Heere, wij pleiten deze morgen op de eer van uw naam. Laat uw naam verheerlijkt mogen worden in uw daden. In uw eigen werk, ook vanmorgen onder ons, Heere. Het kan niet om een preek en het kan niet om een prediker. En het kan niet om hoorders in de kerk, maar willen doen tot eer van uw naam en op grond van het werk van uw eigen lieve Zoon in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 91, het vijfde en het zesde vers. Ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. En ook het zesde vers, zij zullen u, Gods gunstgenoot, naar het hoogste welbehagen, opdat gij aan geen steen u stoot, op hun handen dragen. Wij zingen het vijfde en zesde vers van Psalm 91. En er zijn drie collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 95, het vierde en het vijfde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil wijden. Zo Gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heel en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En ook het vijfde vers, verhard u niet. Neemt zijn genaoot moedig aan, laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. 4 en 5 van Psalm 95. Geliefde gemeente, wanneer de duivel met zijn verzoekingen komt in het leven van mensen, dan kan hij komen op heel verschillende manieren. Hij kan komen als een briesende leeuw. Dat kunt u lezen in 1 Petrus 5. De duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En u begrijpt wel, dan komt hij heel zichtbaar. Dan komt hij heel herkenbaar. Dan probeert hij mensen te verleiden met duidelijke zonden. Grote zonden. In het openbaar misschien. Kleine zonde, in het verborgen misschien. Maar diezelfde duivel kan, zo schrijft Paulus in 2 Korinthe 11, die kan zich ook veranderen in een engel des lichts. Een engel, een boodschapper. Een boodschapper van het licht. Ja, en dan komt hij niet herkenbaar. Dan komt hij misschien wel op heilig terrein. Dan komt hij misschien ook wel met woorden ontleend aan de Heilige Schrift, aan de Bijbel zelf. Iets daarvan zien we in onze tekst van vanmorgen. Want als de duivel met de tweede verzoeking naar de Heer Jezus komt, dan neemt hij de Heer Jezus daarvoor mee naar de heilige stad. En hij spreekt woorden uit de heilige schrift. En toch is dat niet het enige wat we vanmorgen hopen te horen vanuit onze tekst. Want wij zullen wel horen van de listen van de duivel. Maar we zullen ook horen van de heilige Zoon van God, die tegen de vorst der duisternis heeft gestreden. Die weerstand heeft geboden, die de duivel ook uiteindelijk heeft overwonnen en zal overwinnen. En zo willen we deze morgen met Gods hulp stilstaan bij de verzoeking op de tinnen van de tempel. Dat is het thema voor de preek, de verzoeking op de tinnen van de tempel. Drie gedachten. Allereerst de duivel in de heilige stad. Vers 5. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. In de tweede plaats de duivel en de heilige schrift. Vers 6. En zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven. Daar gaat de duivel aanhalen uit de heilige schrift, uit het woord van God. En tenslotte de duivel en Gods heilige zoon. Vers 7, waar de Heer Jezus zegt, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Dus de duivel in de heilige stad, de duivel en de heilige schrift en de duivel en Gods heilige zoon. Vorige week hebben wij gehoord hoe de Heer Jezus 40 dagen lang geweest is in de woestijn. En in die 40 dagen heeft de duivel steeds weer geprobeerd om de Heer Jezus tot zonde te verleiden. Maar het is hem niet gelukt. Knarsetandend heeft de vorst der duisternis moeten erkennen dat hij aan de zoon des mensen niets had. niets kon bereiken in al zijn verzoekingen. En dan komt de duivel, zo zagen we vorige week, met zijn felste aanvallen. Met zijn scherpste pijlen, met de drie zwaarste verzoekingen. En die verzoekingen heeft de Heer Jezus ook op een later moment aan zijn discipelen verteld. Vandaar dat we ze terugvinden in het evangelie. De eerste verzoeking overdachten we vorige week. De Heer Jezus kreeg van de duivel het verzoek om van die ronde platte stenen die er in de woestijn te vinden waren, broden te maken. En de kinderen weten misschien nog wel, het was de bedoeling van de duivel dat de Heer Jezus die broden ook zou gaan eten. En dat hij zijn vasten, een van de manieren waarop hij streed tegen de duivel, zou gaan verbreken. Maar die eerste aanval, die is door de Heer Jezus afgeslagen met het zwaard van het woord. Er is geschreven. En dan komen we bij de tweede zware verzoeking, het begin van onze tekst. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad. De duivel neemt de Heer Jezus dus mee naar Jeruzalem, want die stad wordt bedoeld met de heilige stad. En er zijn, dat kunt u zich misschien wel voorstellen, er zijn onder uitleggers heel verschillende meningen over hoe we ons deze dingen precies moeten voorstellen. Is dat echt gebeurd? Heeft de duivel de Heer Jezus echt meegenomen vanuit de woestijn naar de stad Jeruzalem? Of is dat misschien gebeurd in een visioen? Zelf ben ik van mening, gemeente, dat we deze woorden letterlijk zullen moeten nemen. Niet alleen omdat de woorden die Matteüs hier neerschrijft daar ook allerlei aanleiding toe geven. Er staat heel eenvoudig, de duivel nam hem mee. En daar staat precies hetzelfde woord als wat er gebruikt wordt twee hoofdstukken eerder voor Jozef die Maria en het kindeke meeneemt naar Egypte. Maar waarom ik ook geloof dat we deze dingen heel letterlijk moeten opvatten, dat is omdat de verzoekingen die de Heer Jezus heeft ondergaan, verzoekingen zijn geweest die werkelijk op hem afkwamen in de realiteit, in de werkelijkheid van het leven. Niet maar in een visioen, maar in werkelijkheid heeft de Heer Jezus honger geleden. En heeft hij die stem van de duivel gehoord, zeg dat deze stenen broden worden. En het is dan ook, geloof ik, in werkelijkheid dat de duivel de Heer Jezus heeft meegenomen naar Jeruzalem. Dat is wat geweest voor de Heer Jezus. Hij is in zijn leven verschillende keren naar Jeruzalem gegaan. Al op de 40ste dag van zijn leven. En later toen hij een jongen van 12 jaar was. En op volwassen leeftijd nog een aantal keren. En altijd stond de reis naar Jeruzalem in het teken van het lijden van de Heer Jezus. Maar nooit is die gang naar Jeruzalem zo zwaar geweest als nu. Want Christus ging in het bijzijn van de duivel. Dan ligt er direct ook een geestelijke les in onze tekst, zo aan het begin. En dat is, en ik heb het u eigenlijk in de inleiding van de preek al gezegd, dat is dat de duivel niet alleen komt met zijn verzoekingen op de plaatsen van de zonde. Op de plaatsen waar de ijdelheidskermis wordt gehouden, om het zo te zeggen. Op plaatsen waarvan je, en ik hoop dat dat zo is ook bij onze jonge mensen, waar je in je geweten wel voelt, hier kan ik God niet ontmoeten als ik nu zou sterven. Maar niet alleen daar komt de duivel met zijn verzoekingen. De duivel komt ook met zijn verzoekingen op de heilige plaatsen. Hij neemt Christus mee naar de heilige stad Jeruzalem. En hij kan vandaag nog komen met verzoekingen op heilige plaatsen. In uw binnenkamer. Of wanneer u naar uw binnenkamer toe wil gaan. Wanneer u voornemens bent om u af te zonderen voor het gebed of voor het lezen van de Bijbel. Hij kan komen in de kerk. Of hij bemoeit zich met uw gaan naar de kerk. Kijk, en dan kan het zo zijn dat mensen er misschien heel erg tegenop zien om naar de kerk te gaan. En dat de duivel daarbij komt en dat hij dat probeert te versterken en dat hij u probeert te ontmoedigen. Zodat u geen plaats zult zoeken onder het woord. Of, dat is ook mogelijk, dat is iets heel anders, dat iemand echt niet onder Gods woord kan komen en het daar moeilijk mee heeft. En dat de duivel juist komt met zijn bestrijdingen en dat de duivel dan de schuld daarvan probeert je voor te stellen. Of nog weer iets anders, dat u met het gezin, als u dat ontvangen hebt, naar de kerk gaat en dat de duivel zo net voordat je naar de kerk gaat, of terwijl u onderweg bent, nog tweedracht zijt in het gezin en dat er harde woorden vallen en misschien ruzie ontstaat. En dat u in een geestelijke houding in de kerk komt en over de drempel van het kerkgebouw heen gaat. Dat u eigenlijk zegt, ik ben helemaal niet in de stemming om naar Gods woord te gaan luisteren. De duivel kan op zoveel verschillende manieren proberen om een mens bij het woord vandaan te halen of in de kerk te komen met allerlei afleidende gedachten, allerlei bittere gedachten misschien over andere mensen. Wat is het daarom nodig? Dat wij dat gebed dat de Heer Jezus legde op de lippen van zijn discipelen ook bidden rondom ons zijn op de heilige plaatsen. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Als die bestrijdingen misschien juist wel op u afkomen. Als de duivel het zegt, ga maar niet meer naar de kerk. Luister maar niet meer naar het woord van God. Zoek Gods aangezicht, maar niet meer in het gebed. En ik heb u de vorige keer gezegd hoe hij dat kan doen. Dat hij dan kan wijzen op het feit dat je het veel te druk hebt voor die dingen. Of dat het toch niet helpt. Of dat je er nu wel veel te moe voor bent. Noemt u maar op. Wat is het nodig om wakend en biddend te zijn? Juist ook rond wat ik dan vanuit onze tekst zou willen noemen de heilige plaatsen. Om uw last te werpen op diegene die tegen de duivel heeft gestreden. Ook tegen zijn aanvechtingen en zijn aanvallen op de heilige plaatsen. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad. En stelde hem, zegt het tweede gedeelte van vers 5, op de tinnen des tempels. De tinnen, wat wordt daarmee bedoeld? Als u dat woord letterlijk vertaalt vanuit het Grieks, dan staat daar het vleugeltje van de tempel. En we moeten daarbij naar alle waarschijnlijkheid denken aan een opstaande rand die er was op de daken van de verschillende tempelgebouwen. U weet wel dat de tempel in de tijd van de Heer Jezus, van het leven van de Heer Jezus op aarde, eigenlijk een complex was van allerlei gebouwen. In het midden natuurlijk dat hele belangrijke gebouw met het heilige en het heilige der heiligen. Daaromheen allerlei pleinen, allerlei voorhoven, het voorhof van de priesters en het voorhof van de Israëlieten en het voorhof van de vrouwen en het voorhof van de heidenen. Maar rondom die verschillende voorhoven waren dan ook nog zuilengangen, hoge zuilengangen gebouwd. En die zuilengangen die hadden een dak Een platdak dat je met een trap kon bereiken en waarop je kon wandelen. Maar voor de veiligheid van de mensen die daar op die buitengewoon hooggelegen daken van de zuilengangen liepen, was er een opstaande rand aangebracht. Een soort hek zouden wij zeggen. En daar stelt de duivel onder de toelating van God de Heer Jezus op. Op zo'n opstaande rand, op zo'n hek, bovenop het dak van een van de zuilengangen naar alle waarschijnlijkheid. En dan staat de Heer Jezus daar met de duivel en ze blikken in de diepte. En ze zien daar ver onder zich, kinderen, al die mensen lopen over het tempelplein, want het was er altijd een drukte van komende en van gaande mensen. En dan zegt de duivel, we lezen nog maar even verder in het 6e vers, en hij zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, werp uzelf naar beneden. Betekent dat? Indien gij Gods zoon zijt. Daar hebben we de vorige keer al over nagedacht. Daarmee zette de duivel een groot vraagteken bij wat God bij de doop had gezegd. Deze is mijn zoon, mijn geliefde in welke ik me welbehagen heb. Indien gij Gods zoon zijt. Werp uzelf dan vanaf deze hoogte naar beneden, zegt de duivel. Hoe komt de duivel daarbij? Wat bedoelt hij daarmee? Wat is de achtergrond van die verzoeking? Wel, daarmee gaat de duivel eigenlijk nog even terug naar de vorige verzoeking. En ik roep dat nog maar even kort in uw herinnering terug. Toen had de duivel gezegd dat de Heer Jezus van de stenen broden moest maken. En toen had de Heer Jezus gezegd, nee duivel, want er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God voortkomt. En wij hebben de vorige keren, misschien dat u het zich nog herinnert, overdacht wat die zo bekende en ook vaak aangehaalde woorden, wat die eigenlijk betekenen. Die betekenen in het verband dit. De Heere hoeft voor zijn kinderen niet altijd te zorgen door brood. Dat dachten de Israëlieten wel toen ze honger hadden. We hebben brood nodig. Maar toen zorgde de Heere op een andere manier. Toen zorgde de Heere door middel van het manna. De Heere hoeft maar te spreken en dan roept hij de middelen tot aanzijn waardoor hij kan zorgen voor mensen in de nood, heel bijzonder ook voor zijn kinderen in de nood. En dat was wat de Heer Jezus bedoelde. De Heer Jezus zei tegen de duivel, duivel, al is het waar dat ik honger heb. Maar ik heb het niet nodig om een wonder te doen voor mezelf en om die stenen in broden te veranderen. Want God zal voor mij zorgen, kunnen zorgen, ook op allerlei andere manieren. En ik stel mijn verwachting van Hem. Ik stel mijn vertrouwen op Hem. Wel, zegt de duivel, als dat zo is, als u het allemaal verwacht van uw vader, als u het verwacht van uw vader voor het voedsel, dan toch ook voor uw bescherming en voor uw bewaring. En nu staan we hier op zo'n hoge plaats. Werp uzelf dan naar beneden, want God zal u toch wel bewaren. Laat dan zien dat u God werkelijk vertrouwt door uzelf hier neer te werpen. God zal u beschermen. Dat is onder andere wat de duivel bedoelt met deze verzoeking. Werp uzelf nederwaarts. Als het echt zo is dat u op uw vader vertrouwt. En daar zet de duivel dan ook een vraagteken bij. In het leven van Christus. Maar als dat zo is, laat het dan zien. Werp uzelf maar naar beneden. Er komt nog iets anders bij. En het is belangrijk om ook dat even te ontdekken. Op dat eerste wat ik u nu zojuist genoemd heb, daar gaan we straks nog wel even op door als de Heer het geeft. Maar er komt nog een ander aspect in deze verzoeking bij. En dat is dat de Heer Jezus niet maar ergens in de wildernis op een hoge berg staat waar geen mens is en dat hij zich daar naar beneden moet laten storten, maar dat hij dat moet doen in de tempel. In de tempel. En dan moet u goed begrijpen dat de Heer Jezus op dit moment dat hij de verzoekingen ondergaat staat direct voor het punt dat hij zich aan Israël zal bekendmaken. Dat hij onderwijs zou gaan geven, dat hij genezingen en andere wonderen zou gaan doen. De Heer Jezus staat op het punt om zijn openbare optreden in Israël aan te vangen. En net daarvoor neemt de duivel hem mee naar de tempel. En dan zien ze daar al die mensen krioelen over het tempelplein. En dan zegt de duivel: is dit niet de kans? Is dit niet de gelegenheid? Werp uzelf nederwaarts. U zult zeker bewaard worden. U zult veilig op de grond aankomen. U zult uw benen niet breken. En alle mensen zullen het zien. En alle mensen zullen er getuigen van zijn. En ze zullen het wonder erkennen. En ze zullen erkennen dat u de beloofde Messias bent. Dat ook. Dat bedoelt de duivel ook. Kijk, er was in de tijd van het Nieuwe Testament een rabbijnse traditie die zei: als de koning, de Messias, zich zal openbaren, dan zal hij komen en dan zal hij staan op het dak van de heilige plaats. Nou, zegt de duivel, werp uzelf maar van dat dak van de heilige plaats naar beneden. En dan staat u daar te midden van de mensen. En dan zullen ze het erkennen en dan zullen ze allemaal voor u neerbuigen. En dan zult u messiaanse eer ontvangen. Jawel. Had de Heer Jezus dat niet kunnen doen? Had hij dat niet kunnen doen? Had hij dat niet beter kunnen doen eigenlijk? Zich zo bekend kunnen maken aan de mensen. Dan hadden ze hem erkend. Dan hadden ze misschien nog wel gedacht aan dat woord uit Maleachi 3. En snel ik zal tot zijn tempel komen, de Heere die gij verwacht. Nee, dat had de Heer Jezus niet mogen doen. En daarom doet hij het ook niet. Want de weg van de Heer Jezus zou zijn door de diepte. En dan moet u bij diepte niet denken aan letterlijk je in een diepte storten. Maar de weg van de Heer Jezus zou zijn door lijden tot heerlijkheid. De Heer Jezus zou een weg van lijden moeten gaan. Een weg waarin hij, nee, niet gericht zou zijn op zijn eigen eer, maar op de eer van zijn Vader. En op de zaligheid van verloren zondaren. Met die twee opdrachten heeft God de Vader hem in de wereld gezonden. Mijn Zoon, ik wil dat u mijn eer zult herstellen. En ik wil dat u verloren zondaren zult gaan zoeken. Kijk, en van die weg is de duivel een grote vijand. De duivel was een vijand van het borgwerk van de Heer Jezus. En nu gaat de duivel een andere weg aanwijzen. Niet de weg door de diepte naar de hoogte. Niet de weg door lijden tot heerlijkheid. Maar de weg in één keer naar de hoogte. De makkelijke weg. Doe een wonder waarin u uw eigen eer aantoont en de mensen zullen geknield voor u neerleggen. Liggen. Dat is wat de duivel eigenlijk zegt. De duivel, een vijand van het borgwerk van Christus. een vijand van die diepe weg doorleiden tot heerlijkheid. Een vijand ook van de eer van God. En als we dan de lijnen even doortrekken, ja, dan is die aanvechting van de duivel nog verrassend actueel. Want is dat ook niet de aanvechting waarmee hij kan komen in het leven van zondaren? Als de Bijbel ons leert dat de weg van een kind van God, zeker in een andere zin dan de Heer Jezus, maar toch ook een weg is door de diepte, door lijden tot heerlijkheid. De weg van afbraak. En dan bedoel ik niet afbraak in lichamelijk opzicht. Dat is iets dat ieder mens ook moet ondergaan bij het ouder worden. En hoe zwaar en hoe aangrijpend is dat? Maar ik bedoel van geestelijke afbraak. Is dat niet de weg die de Bijbel ons laat zien? De weg waarin alles van mij wordt afgebroken. Waarin al mijn gerechtigheden moeten worden als een wegwerpelijk kleed. En waarin ik al wat van mij komt moet gaan achten als schade en als drek. Om de uitnemendheid van Christus. Sterven aan al datgene van mezelf. De Heer Jezus zegt ergens, wie zijn leven niet zal verliezen om mijnentwil. Maar de duivel komt met een ander woord. Die komt met de boodschap dat een mens ook wel zalig kan worden met behoud van zichzelf. En van alles wat van hemzelf is. Die zegt, een mens kan ook wel zalig worden en dezelfde blijven. De zonde aan de hand houden. Dat ten diepste goddeloze leven vasthouden. Betrouwen op alles van jezelf. De duivel komt nog steeds met die boodschap. De snelle, de korte, de makkelijke weg van steeds hoger, steeds beter, steeds meer. Maar de Heere zegt in zijn woord, ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en een arm volk. Arm gemaakt in het licht van het woord van God. Arm gemaakt door Gods geest. En die armen, die niets overhouden dan hun eigen schuld. Die niets overhouden dan hun eigen verlorenheid en hun eigen doemwaardigheid. Die armen zullen op de naam des Heren betrouwen. Door de diepte. Uiteindelijk toch tot de heerlijkheid. De duivel in de heilige stad, dat was onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, de duivel en de heilige schrift. En we lezen verder in het tweede gedeelte van vers 6. Want, zegt de duivel, er is geschreven. Ja, dus de duivel die gebruikt ook de Bijbel. Die kent de Bijbel ook. En die kan ook met de Bijbel naar mensen toekomen, vandaag de dag. Dat doet hij, zegt Calvijn, nog dagelijks. Ik denk aan een ontmoeting die ik heel veel jaren geleden had met een man in het ziekenhuis. De man lag voor een ernstige operatie. En we spraken met elkaar over hoe het was. En we spraken met elkaar over hoe het was in het licht van de eeuwigheid. Als het nu anders gaat, kunt u sterven. Nou, daar maak ik me geen zorgen over, zei hij. Oh nee, geen zorgen. Nee, Want vanmorgen is er een jeugdvriend bij me geweest en die heeft zo mooi een stukje gelezen uit de Bijbel. Wees dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zijn zelfskwaad. Dan lig je voor een levensbedreigende operatie. En de vraag komt, hoe zal het zijn als je God moet ontmoeten? O, maar er staat in de Bijbel, wees dan niet bezorgd tegen de morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfskwaad. Ja, toen dacht ik, de duivel kan ook nog komen met de Bijbel in zijn hand. Dan hoeft hij aan een tekst nog helemaal niets te veranderen. Hij hoeft hem alleen maar verkeerd te richten. En dat is ook wat de duivel doet in onze tekst. Want als we dan de woorden van de duivel eens gaan lezen in vers 6, dan staat daar, want er is geschreven dat hij, dat is God, zijn engelen van u bevelen zal. En in Lucas staat er nog bij dat ze u bewaren zullen. En dat ze u op de handen zullen nemen, opdat ge niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Dat zijn woorden uit de 91ste psalm. Een psalm die gaat over de wonderlijke bewaring en over de bescherming van God. En nu zegt de duivel, kijk, dat staat er toch. We staan hier op die tinnen van de tempel, op die hoge plaats. Maar u hebt toch de belofte van bescherming en bewaring. En er staat toch, hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren zullen. En ze zullen u zelfs op de handen nemen, op de handen dragen. En wanneer u beneden aankomt op het tempelplein, dan zult u zelfs uw voeten niet stoten aan de steen. Jawel, dat staat er allemaal wel in Psalm 91, maar de duivel laat wel een paar woorden weg. Als u Matthäus 4 en Lucas 4 nog eens aandachtig zou vergelijken met Psalm 91, dan ziet u dat er in Psalm 91 nog iets bij staat. Daar staat in Psalm 91, laat ik het u maar even voorlezen. Psalm 91, als het gaat over de bewaring. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. En daarmee wordt in Psalm 91 niet bedoeld overal waar u naartoe gaat, onverschillig waar dat is. Maar die uitdrukking betekent in Psalm 91 op al die wegen die u van God moet gaan. Op al die wegen die de Heer u wijst. In al die wegen. In de wegen van uw wettige roeping, zou je mogen zeggen. Op al die wegen zal de Heer u bewaren. Dat zijn de woorden die de duivel weglaat. In al uw wegen. Kijk, het is alsof de duivel wil zeggen, wat u ook doet. En dat zegt de duivel niet, maar dat bedoelt hij wel. Kwaad of niet kwaad. Zonde of geen zonde, wat u ook doet, de Heere zal u altijd bewaren. Terwijl de psalmdichter zei in Psalm 91, de Heere zal u bewaren in al uw wegen die u moet gaan van God. In uw wettige roeping. En de Heer Jezus had een wettige roeping. Het was de roeping van de Heer Jezus om al datgene te doen wat God de Vader hem bevolen had. Alles wat de Heer Jezus doet in de evangelie is allemaal opdracht van God de Vader. En in die weg zou de Heer Jezus inderdaad mogen vertrouwen op de bewaring van de engelen. Die engelen zien we ook straks. Na de derde verzoeking leest u over engelen. En in Gethsemane, als de Heer Jezus in de weg van zijn vader gaat, dan leest u ook dat er een engel van de hemel gezien werd die hem versterkte. Maar die belofte van de bewaring door de engelen God niet als een mens zich buiten zijn roeping en buiten de weg van de Here op het pad van het kwaad begeeft. En dat is wat de duivel hier juist wel suggereert, veronderstelt. Dus de duivel laat dingen weg. Ik zeg niet, gemeente, dat altijd wanneer een Bijbeltekst incompleet wordt aangehaald, dat het werk van de duivel is. We zullen ook nuchter moeten zijn. Wij halen allemaal wel eens een woord aan vanuit onze herinnering en dan laten we misschien iets weg. Maar daar waar moedwillig gedeelten van Gods woord worden weggelaten, daar herkent u het werk van de duivel. En dat is dan nog niet het enige, maar het andere, en u hebt dat natuurlijk al lang ontdekt bij het luisteren, dat is dat de duivel dit woord ook verkeerd toepast. Dat hij op grond van deze kostbare belofte van bescherming en bewaring, dat hij op grond van dat woord tegen de Heer Jezus zegt, nu mag u wel alles doen wat u wil, want u wordt toch wel bewaard. Kijk, en dat is kenmerkend voor de duivel. En zo komt hij vandaag nog als een engel des licht. Dan komt de duivel misschien wel met Bijbelteksten die hij helemaal niet veranderd heeft. Maar dan komt hij en hij richt die woorden verkeerd. Dan zegt hij tegen mensen die onbezorgd zijn over hun zaligheid, die nog nooit de vraag onder ogen hebben gezien voor Gods aangezicht hoe het nu moet, op reis naar de eeuwigheid, dan zegt hij tegen zulke mensen, God is liefde, staat er toch? Of dan zegt hij tegen mensen die heel gemakkelijk onbekeerd kunnen blijven en zich, als het erop aankomt, niets gelegen laten liggen aan alle dringende roepstemmen tot bekering, dan zegt hij tegen zulke mensen, ja, maar je bent ook dood in de zonden en in de misdaden. Dus met andere woorden, je kunt er ook niks aan doen. En begrijp het goed, gemeente, dan haalt de duivel woorden aan die op zich waar zijn, maar hij richt ze verkeerd. En hij geeft mensen allerlei gelegenheid om te blijven in die toestand, in een valse rust. En tegen weer een ander die het toepassende werk van de Heilige Geest niet nodig heeft, daar zegt hij enkel en alleen tegen, er staat toch, het is volbracht. Nou, doe dan niet zo moeilijk. En tegen iemand die de zonde aan de hand wil houden en goddeloos wil voortleven, misschien in het verborgene, met een beroep op genade, daar zegt hij tegen, ja, dat er bij de Heere genade is voor de grootste van de zondaren. Dat staat toch in de Bijbel, dus daar kun je wel op zondigen, bedoelt de duivel dan. En tegen iemand die zijn bekering maar uitstelt en de Heere niet zoekt, daar zegt hij misschien tegen, wat een woord van God is en wat tot rijke troost kan zijn voor een ander. Maar dan zegt hij tegen een mens, ja, maar bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood, hoor. Je kunt altijd nog zalig worden. Begrijpt u, gemeente, de duivel hoeft niet te gaan sleutelen aan Bijbelteksten. Die kan Bijbelteksten nog wel letterlijk aanhalen ook. En die Bijbelteksten zijn waar. En die zijn het woord van God. Maar de duivel richt ze verkeerd. En weet u waar uiteindelijk de schuld zit? Die zit in mijn hand waarmee ik dat woord dan aangrijp. En waarmee ik zeg, wanneer ik rustig onbekeerd voortleef, ja, maar ik ben dood in de zonde en de misdaden. Of als ik op eigen krachten Christus heb aangenomen zonder daarin God nodig te hebben gehad en zonder het wonder van God nodig te hebben gehad, ja, maar er staat toch die hem aangenomen hebben. En noemt u de voorbeelden maar op. En daarom, wat is deze list van de duivel ontzaggelijk gevaarlijk. Ontzaggelijk gevaarlijk voor ons allemaal. Want de duivel kan komen met woorden van God. En wat is het nodig om in alle afhankelijkheid voor de Heere neer te knielen en te vragen: Heere, schenk me toch het licht van uw geest over uw woord en over mijn eigen hart. En bewaar me ervoor dat ik op een verkeerde manier toepassingen zou maken vanuit uw woord. Uw woord dat waar is. Maar dat ik op de verkeerde manier de toepassing maak naar mijn eigen hart. Bent u, geliefde gemeente, bent u daar wel eens bang voor? Wantrouw je je eigen hart wel eens? Want juist degenen die de Heere ontdekt heeft aan hun arglistige hart, worden daar toch bang voor? Nee, die worden niet bang voor het woord van God. Want in dat woord van God ligt het leven voor hun ziel, als de Heere toepast. Maar die worden wel bang voor hun eigen arglistige hart. Hoe ga ik met dat woord van God om? Die worden afhankelijk in alle dingen. Heere, laat me uw woord toch mogen verstaan. Verstaan. De duivel en de Heilige Schrift. Ja, er ligt nog wel een toepassing in. Matthew Henry zegt: een mens kan Gods woord in het hoofd hebben. Dat is dan een toepassing bijzonder voor dominees. En voor andere ambtsdragers. En voor anderen die werkzaam zijn in het Koninkrijk Gods. Een mens kan het woord van God in zijn hoofd hebben. En op zijn tong hebben. Terwijl het hart verre van hem is. De duivel was ook een theoloog, om het zo te zeggen. Die kwam met het woord van God in zijn hoofd en het woord van God op zijn tong. Maar hij had er zo'n vreselijke bedoeling mee. En daarom, laat er maar veel gebed zijn, gemeente, voor uw predikant. En voor al het ambtelijke werk. Opdat het woord echt verstaan mag worden. En doorgegeven mag worden. Zoals de Heere dat vraagt. De duivel en, dat is het laatste, Gods heilige zoon. Vers 7. Wat doet de Heer Jezus als de duivel met deze verzoeking, deze nog veel gevaarlijkere verzoeking dan de vorige, tot Christus komt? Want hij komt als een engel des lichts met de Bijbel in zijn hand. Wat doet de Heer Jezus? Het allerbelangrijkste en het eerste: hij weerstaat die verzoeking. Hij slaat de aanval van de duivel af. Hij strijdt niet alleen tegen de duivel, maar hij overwint de duivel ook. Dat is het eerste. En dat herhaalt zich in het leven van de Heer Jezus telkens weer. Zie hem daar staan op de tinnen van de tempel als de strijdende. En als de overwinnende zaligmaker. En weet u, wie hem zo nodig krijgen, dat zijn mensen die in de strijd geplaatst zijn tegen de duivel. Tegen de vorst der duisternis. Tegen, niet alleen tegen de duivel, maar vooral ook tegen de vijand hier. De vijand binnen de poorten. Wij zoeken de vijand zo vaak buiten de stad, maar de grootste vijand zit binnen de poorten, de oude mens der zonde. Mensen die in de strijd geplaatst zijn en die je tot hun verdriet moeten zeggen: o Heere, ik lig zo vaak onder. O Heere, als het van mij afhangt, dan zal ik de strijd nog helemaal verliezen. Dan zal ik een deze dagen nog omkomen in de handen van Saul. Van die meerdere Saul, de vorst der duisternis. Met al zijn krachten, met al zijn listen. Ik ben tegen hem niet opgewassen. En het ergste is dat er binnenin mij is iets wat verraad pleegt aan uw zaak. Wat zondigt tegen u. En wat niet ophoudt te zondigen tegen u. Is dat herkenbaar in uw leven? Kent u Die strijd, er zijn een hoop toetsstenen van het leven der genade. Maar deze vraag ook, deze toetssteen ook, herkent u die strijd? Die strijd tegen de duivel, de zonde om je heen, jawel. Maar boven alles de zonde vanuit je eigen binnenste. En die vijand die je maar niet de baas kunt worden. En kent u het verdriet over dat verlies? Want zie dan in onze tekst op de tinnen van de tempel een strijdende en een overwinnende borg en zaligmaker. Hij die gestreden heeft in plaats van zijn kerk allereerst. En hij die het zegt, ik heb de overwinning volkomen behaald. O, dan wordt u geroepen. Dan wordt u genodigd om met uw zwakheid en met uw schuld en met uw onderliggen zoveel keren in die strijd. Om tot hem de toevlucht te nemen. Om tot deze strijdende en overwinnende zaligmaker uit te gaan. Om te bidden om kracht in de strijd uit hem. En wanneer u dan in de strijd bent en misschien maar een enkel woord kunt roepen naar omhoog, Heere, help toch. O, zie dan toch op deze overwinnende zaligmaker in wie er kracht ligt. Maar wanneer de schuld van uw verlies ook op u afkomt en u moet zeggen, Heere, ik heb het weer verzondigd, ik heb het weer verloren. O, zie dan toch deze Heer Jezus Christus. En dat u dan tot hem zou uitgaan. Om op hem te steunen. En uit zijn overwinnende handen vergeving te ontvangen van uw schuld. In hem is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer, zegt de psalmdichter. En de dichter van de derde psalm, hij besluit de psalm met deze woorden. En dat wordt toch de inleving en de beleving van de mensen die de Heere vrezen. En geldt dat nou ook voor u? Gij, Heere, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd. En dat is het wonder. En gegeeft uw volk de zegen. Vanuit die overwinnende handen die gestreden hebben tegen de vorst der duisternis. Opnieuw met het woord van God in de hand. Ja, en dan, kijk, dan kan het middel dat de Heer Jezus gebruikt en de wijze waarop hij strijdt ook nog tot onderwijs zijn, een voorbeeld zijn. Want wat doet de Heer Jezus dan als het woord op hem afgevuurd wordt, maar met een verkeerde toepassing? Doet hij dan de Bijbel dicht? Zegt hij dan, ja, als de duivel gaat strijden met de Bijbel, dan kan ik ook maar beter de Bijbel aan de kant leggen, want dan heeft het allemaal geen zin. Nee, dat doet de Heer Jezus niet. Gaat hij dan de dwaling van de duivel en het verkeerde gebruik van het woord door de duivel uitvoerig weerleggen? Nee, dat doet de duivel ook niet. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, want dat gebeurt in de Bijbel ook. Maar de Heer Jezus bevindt zich hier in het uur van de verzoeking. En in het vuur van de verzoeking. En als een mens in het uur en in het vuur van de verzoeking is, dan is er geen rust om in alle rust de dingen te weerleggen. Maar weet u wat de Heer Jezus dan heel eenvoudig doet? Dan neemt hij opnieuw het woord en dan zegt hij, wederom is er geschreven. Met andere woorden, maar er staat ook. Er staat ook geschreven. En wat staat er dan geschreven? Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Duivel, dat zou ik doen. Dat zou ik doen als ik me zomaar zonder reden in groot gevaar zou begeven. Zonder dat het nodig is. Als ik me zomaar van die hoogte naar beneden zou storten, dan zou ik God verzoeken. En dat heeft God ook verboden. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Kijk, zomaar een eenvoudig woord er tegenover plaatsen. Ik denk aan een man in mijn vorige gemeente die te maken kreeg met mensen in zijn omgeving die zeiden tegen hem op allerlei manieren, ja maar je bent toch gedoopt en het is toch goed? En dat werd dan toegelicht met veel overtuigende woorden. Ach, die man wist ook niet wat hij er tegenin moest brengen. Maar die zei maar heel eenvoudig, er staat ook geschreven, tenzij een mens wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Daar hebt u zo'n eenvoudig woord wat je er dan tegenover zet. Ik denk aan Maarten Luther, ander voorbeeld. Die zo vaak in het leven van de genade de strijd kende. Dat de Heere hem niet genadig zou zijn vanwege al zijn schuld en vanwege al zijn zonde. En dan kwam de duivel ook met allerlei redeneringen en met bijbelteksten. En u weet wat Maarten Luther op een van die kleine briefjes in zijn zak schreef. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En als het uur van de verzoeking er dan was, dan zei Luther het als hij nergens meer bij kon. Als hij er weer buiten stond. Maar wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, duivel. Dat heeft Christus gezegd. Kijk, eenvoudige woorden aan het woord van God ontleend als een middel in de strijd tegen de vorst der duisternis. Zo wil de Heer zijn kerk ook nog toerusten in de strijd. Het laatste gemeente, het allerlaatste voor deze morgen. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Weet u wat dat ook betekent? Dat wij de middelen van de zaligheid, het ernstige gebruik van de middelen, nooit zullen losmaken van de zaligheid. Als u bidt om een nieuw hart, als u vraagt om bekering, maar u verwaarloost de middelen. Je leest het woord van God niet voor jezelf. En je zoekt hem er niet in. U komt niet naar de kerk zolang u kunt. En wanneer u kunt. En wanneer u in de gelegenheid bent. U zoekt God niet met ingespannen krachten. Maar u vraagt wel om een nieuw hart. Dan is dat op het scherpst van de snede. God verzoeken. Een gewoontewoord. Wilt u mij bekeren? En de overige 23 uur en 59 minuten van de dag zo leven dat alles zegt, maar ik wil het niet. En ik zoek het niet. En het is me er niet om te doen. Kijk, zo leggen de Dordtse leerregels in hoofdstuk 3:4, artikel 17, de uitdrukking God verzoeken ook nog uit. Leest u het nog maar eens na. Daar ligt in die woorden van de Heer Jezus ook nog een ernstige aansporing tot een ieder van ons. Zoek de Heer, nee niet lauw. Niet maar om ons geweten wat te stillen. Zo af en toe is even een gewoonte gebed en een gewoonte stukje lezen uit hoezeer die gewoonte goed is. Maar met ingespannen krachten. Alsof uw zaligheid ervan afhangt. Zoek de Heere en leef. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord. Wil het naprediken in onze harten. Vermanend, ontdekkend daar waar dat nodig is. Vertroostend daar waar dat nodig is. En bewaar ons ervoor dat we het woord verkeerd zouden toepassen. Wat is daarvoor, Heere, nodig? Het licht en de leiding van uw geest. En wil ons die schenken. Zegen het werk van de zondagsschool. Wees u met de leidinggevende. Als ze straks de kinderen vertellen willen vanuit uw woord, Heere. Zegen hen ook persoonlijk in datgene wat ze daarin mogen doen. En brengt u ons vanmiddag allen weer samen onder uw woord. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 3 vers 2 is de slotzang. 3 vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.